zitten in de serie van Jezus is Heer, vorige week begonnen. Vandaag gaan we het hebben over Jezus is Heer, over ziekte. We hebben Geert gevraagd om ons daarin mee te nemen en misschien is Geert voor velen van jullie een bekende. Geert en Inge, zijn gezin, die komen al een paar jaar in Connect Kerk, draai je mee naar Binningsband, Open Heaven, in Connect groepen. Ze bouwen echt super mee in de gemeente en hij heeft ook heel veel wat moois te vertellen over Jezus Heer, over ziekte. Dus Geert, ik ga bidden voor je en dan geef het woord aan jou. Vader, dank u wel voor deze geweldige man Gods. Spreek een zegen over je uit met rust en vrede. En dat de woorden van de Heilige Geest door je heen zullen stromen om ons hart te bereiken. Amen.
Amen. En hebben jullie verwachting? Vier mensen. Hebben jullie verwachting? Ja. Ik denk als je zo'n onderwerp als genezing met elkaar wil bespreken, dan is het misschien goed om ook naar je hart te kijken. Van, hoe kijk ik ernaar? Ik kan je één ding beloven, toen ik dit aan het voorbereiden was, er is zoveel materiaal over het onderwerp genezing, er zijn zoveel dingen over geschreven, die passen niet in mijn boekenkast. En als je dat allemaal vanmorgen in 20 minuten met elkaar zou willen bespreken, dat is kansloos. Maar wat niet kansloos is, is als we vol verwachting zijn en samen door de bril van de Heer Jezus naar dit onderwerp willen kijken. Zullen we dat doen met elkaar? Heer Jezus, als we vanmorgen zo over uw heerschappij, over ziekte willen spreken, dan bid ik Heer dat u onze harten opent. Dat u ons laat zien wat uw bedoeling is. Hoe u van ons houdt. Amen. Ik vind het een prachtige serie. En als je je Bijbel bij je hebt, kan je misschien vast naar Marcus gaan. Want zoals Oscar vorige week zei, proberen we deze hele serie over Jezus is Heer vanuit Marcus te doen. En straks wil ik het verhaal uit Marcus 2 vers 1 lezen. Ontzettend bekend en mooi verhaal. Maar voordat ik daarheen ga, dan kan je dat vast opzoeken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel meningen en ideeën over genezing. En heel veel dingen die je daarover kan zeggen. En hoe je ernaar kijkt, hoe je hart is naar genezing toe, is heel belangrijk. En wat heel belangrijk is, is als je over genezing wil praten, als je ernaar wil kijken, hoe kijk je eigenlijk tegen God aan? Wat is jouw beeld van God als Vader? Dat bepaalt namelijk nogal voor een belangrijk deel ook hoe je naar ziekte kijkt of naar allerlei andere ellende in de wereld. Eens toch? Dus wat weten we eigenlijk over God? Dat hij een liefdevolle Vader is. Dat hij voor ons zorgt. Als de discipelen het met hem erover hebben, dan geeft de Heer Jezus het voorbeeld. Maar als zelfs een gewone vader, zoals er zoveel hier in de zaal zitten, goede dingen voor zijn kinderen wil doen, hoeveel te meer, dus hoeveel meer, hoeveel extra zou God dan niet voor ons willen doen als vader? En ik denk dat het ontzettend goed is dat je je realiseert dat God het kwade niet nodig heeft om ons het goede te leren. Snap je wat ik bedoel? Toen ik mijn kinderen wilde leren oversteken, er zijn natuurlijk vast veel ouders die dat ook aan het doen zijn, dan is natuurlijk de allerbeste manier om ze mee te nemen op straat en te leren dat ze links en rechts moeten kijken, toch? Dat is wel zo veilig. Wat denk je dan? Is het dan handig om je kind even lekker voor zo'n bus te gooien? Dan kan hij even voelen hoe dat is als hij het niet doet. Nee toch? Jullie kijken van, nee, natuurlijk niet. Kijk, mijn kinderen zitten, dus ze hebben het allemaal overleefd. Nee, maar denk je dus, als de Heer Jezus zegt, dat jij zelfs als natuurlijk mens kan snappen dat dat niet de bedoeling is. En dat God het dus nog beter met jou voor heeft, Zullen we zo eens naar het onderwerp ziekte kijken? Zullen we zo eens kijken naar het onderwerp dat Jezus Heer is over ziekte? Ja, zul je zeggen, maar sommige mensen zijn toch ziek en kan God dan ziekte niet gebruiken? Tuurlijk, God kan alles gebruiken. Maar God heeft niet het kwade nodig om ons het goede te laten zien. En dat is een heel belangrijk ding. En vaak vanuit ons natuurlijk denken, vanuit de opleiding en vanuit onze school, hebben we natuurlijk geleerd om de vraag waarom te stellen. Natuurlijk, het oude Griekse denken. Waarom dan? Waarom dan gaat dit niet goed? Waarom is dat aan de hand? Waarom zus? Waarom heb ik hier? Maar de vraag is of dat de goede vraag is. Misschien kan de vraag zijn, maar Heer, wie wilt u voor mij zijn in deze situatie? Wat kan ik voor u betekenen? Wat kunt u voor mij betekenen in deze situatie? Bill Johnson, een voorganger uit Amerika, die heeft een mooie quote en die zegt: de Heer Jezus is perfecte theologie. Theologie betekent het kennen van God. En de Heer Jezus zegt zelf dat Hij gekomen is om ons de Vader te laten zien. Dus mijn voorstel is dat we door de ogen van de Heer Jezus eens naar dat verhaal in Markus 2 gaan kijken. Om door de ogen van de Heer Jezus te gaan kijken, hoe kijkt Hij nou naar ziekte? Wat doet Hij dan? En dan kan er nog steeds heel veel vragen zijn, nog heel veel discussie. Maar zullen we gewoon eens kijken als de Heer Jezus zelf perfecte theologie is, Hij leert ons de Vader kennen, wat dat dan betekent? Of is voor jou de theologie ook jouw ervaring? Zullen we daar eens naar kijken? Laten we in Markus 2, en ik lees dan vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. En dan begin ik in vers 1. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd er bekend dat hij weer thuis was. Ja, de Heer Jezus had ook een thuis. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun de heilsboodschap, het goede nieuws. En er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg bovenop de plaats waar de Heer Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten, en dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed en hij ging weg. En allen die dit zagen, die stonden versteld en ze loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Inspirerend verhaal, hè? Super inspirerend om te zien dat die vrienden volhouden, dat ze hem brengen bij de Heer Jezus. Super inspirerend om te zien hoe de Heer Jezus hiermee omgaat. De Heer Jezus legt uit dat hij door de genezing van deze verlamde laat zien dat hij de macht heeft om zonden te vergeven. Hij was bezig om de heilsboodschap, het goede nieuws, dat het koninkrijk van God gekomen was, dat de redding nabij was, om dat te vertellen aan de mensen. In Lucas staat dat er ook een sfeer en een atmosfeer en een geest van genezing ook was in die bijeenkomst. Terwijl de Heer Jezus aan het vertellen was over het goede nieuws. Wat een feest moeten die vrienden gevierd hebben, denk je niet? Kan je je voorstellen dat je een van die 4 jongens bent, een van die 4 mannen, en je hebt daar die verlamde man bij de Heer Jezus gebracht? Het lukt niet, je kan niet bij hem komen. Je sloopt het dak, laat hem bij de Heer Jezus komen en hij wordt genezen. Wat denk jij? Ze gingen weg en daarna? Ja, het staat er niet, maar ik denk dat ze een feestje hebben gegeven. Hoe blij kan je zijn? Vorige week hebben we met elkaar gesproken aan de hand van Jesaja 61 over de zalving en de roeping die de Heer Jezus uitspreekt over zichzelf. En dat zegt de Heer Jezus dan in Lucas 4. En graag wil ik dat ook met jullie lezen uit Lucas 4. En je hoeft dit niet op te zoeken, want ik heb even de Vensterbijbel erbij gepakt. Daar staat dan: de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen goed nieuws te brengen en om mensen met een gebroken hart te genezen. Om voor gevangenen vrijlating af te kondigen, om blinden te zeggen dat ze weer zullen zien en wie vertrapt zijn in vrijheid te laten weggaan en om het genadejaar van God aan te kondigen. Punt. Hoe mooi is dat? Dus de Heer Jezus belooft daar en zegt daar waarom die gekomen is voor ons. En in die belofte refereert hij naar Jesaja. En vanuit dat perspectief hebben we vorige week met elkaar gesproken over wat dat voor ons kan betekenen. Hoe wij tegen die zalving aan kunnen kijken. Wat wij mogen verwachten als wij de Heer Jezus gaan volgen. Dat de Heer Jezus ook ons geroepen heeft om hem te volgen. God heeft nog steeds het goede voor. Wil nog steeds het goede door ons heen brengen, het goede nieuws door ons heen brengen aan de mensen. Wij mogen in zijn voetsporen gaan. En wat zou dat voor jou en mij betekenen? Heb jij een vriend of een vriendin, dat als je zou weten dat de Heer Jezus in de buurt was, dat je hem ook zou willen brengen? Is er iets waar je zelf al mee worstelt in je gezondheid, geestelijk of lichamelijk, waarvan je zegt van, nou Heer, daar zou ik eigenlijk ook wel uw genezing in willen. Uw vrijheid in willen. Hoe is dat in je hart? Heb je zo'n verlangen voor jezelf of voor iemand anders? Denk je, ja maar, als ik om me heen kijk, dan zie ik nog best wel een hele hoop ellende. Hoe zit dat dan? En ik heb er al best wel vaak voor gebeden. Hoe werkt dat dan? In Markus 9 staat een prachtig verhaal van een vader die ten einde raad ook met zijn zoon, die bezeten is, doofstom is, bij de Heer Jezus komt. En hij is al bij de discipelen geweest, hij is niet genezen. En uiteindelijk komt hij bij de Heer Jezus en de Heer Jezus vraagt hem, maar wat wil jij dan wat ik voor je doe? Ja, haha. En die vader zegt, ja, dat mijn zoon weer genezen. Als u iets voor hem kan doen, zegt hij in eerste instantie. En dan zegt de Heer Jezus die beroemde woorden, voor wie gelooft is alles mogelijk. Voor wie gelooft is alles mogelijk. En dan zul je zeggen, ja, daar hebben we hem weer. Dat standaard Pinkster of evangelisch verhaaltje van, ja, als ik maar geloof, dan is het goed. Maar heb je ook verder gelezen wat er staat? Want diegene die dat zegt, die vader, die zegt, hij wil het met beide handen aangrijpen, maar hij zegt, ik geloof, maar help alsjeblieft mijn twijfel. Hoe eerlijk is dat? Dus nog een keer de vraag. Ken jij een vriend of een vriendin of iemand uit je familie die al ziek is, waar je graag voor zou willen dat hij gezond wordt of vrij wordt? Is er zelf iets waar je zelf gezond van wil worden of waar je vrij van wil worden? Dan is diezelfde uitnodiging ook voor jou dat de Heer Jezus zegt, voor wie gelooft is alles mogelijk. En dan mag jij, als dat lastig is voor je, ook zeggen, ik geloof misschien maar een klein beetje, maar help mij dan alsjeblieft in mijn twijfel. En de Heer Jezus geneest en bevrijdt de jongen daar. Weet je, soms snappen wij dingen niet. Hoe dingen werken, hoe ze lopen. Waarom mensen nog steeds ziek zijn, dan is er al meerdere keren voor gebezen. Hoe werkt dat? Waarom moest het volk van Israël nou 7 dagen lang om Jericho heen lopen? Had God dat niet gewoon in 1 keer kunnen doen? Ja, ik ben ook maar heel praktisch. Waarom moest Naaman zich 7 keer laten onderdompelen in de Jordaan? Waarvan hij zelf zegt, dat is best wel een vieze rivier. Als ik gewoon thuis was gebleven, had ik dat in schoon water kunnen doen. Waarom? Ik heb geen idee. Jullie wel? Ik weet wel dat ze gehoorzaam zijn en dat ze vertrouwen uiteindelijk op het woord wat de profeet of wat de Heer Jezus vraagt of wat God vraagt. En dan uiteindelijk zie je dat daar iets moois gebeurt. Twijfel is iets wat als een soort radiostem altijd in je hoofd kan zijn. Maar de vraag is, luister jij daarnaar of zet je die radio zacht en zeg je, ja maar ik geloof, ik wil kijken zoals de Heer Jezus mij laat zien dat ik mag geloven en tegelijkertijd hem mag vragen, wilt u mij dan helpen? En waarom ga ik daar zo op in? Want als wij gezalfd zijn, als wij net als de Heer Jezus geroepen zijn om het goede nieuws te brengen, dan hebben wij wat te doen, toch? Niet omdat wij nou zo veel kunnen of dat zo krachtig kunnen, dat alles zo maakbaar is. Ik hoop dat je dat ondertussen wel gehoord hebt. Zo bedoel ik het niet. Want ellende overkomt ons allemaal. April 14, 2012. De Amstel Gold Race voor amateurs was net begonnen. En een heel eind daar vandaan dacht ik samen met mijn zwager, ik ga ook een rondje fietsen. En we waren een goed half uurtje onderweg. En we reden ergens op een dijkje. En een vrij grote Belgische herder had het idee om plotseling over te stappen. Maar ik was nog niet voorbij. En daar lag ik, op de grond. Niet in de gaten wat er aan de hand was. En mijn zwager vroeg nog van, gaat het wel? En ik lag zo half op de grond. Ik denk het wel. Maar toen ik omhoog wilde komen, bleef ongeveer de helft van mijn arm op de grond liggen. Het was niet helemaal goed. Lang verhaal kort. Ik kwam in het ziekenhuis terecht. En hoewel wij 's ochtends vroeger al op de fiets zaten, was uiteindelijk om 1 uur of 1 s'nachts, was mijn vrouw bij me en kon ze me weer gedag zeggen, zal ik maar zeggen. En bleek dat mijn elleboog compleet van hier tot hier helemaal verbrijzeld was. Er was niet heel veel van over. En vanuit menselijk perspectief zag dat er niet heel goed uit. De volgende morgen, toen de dokter bij mij kwam aan mijn bed, zei hij, ik was nog vrij naïef, want dat komt wel weer goed, weet je, gebroken arm. Maar uiteindelijk, de volgende morgen kwam de dokter aan mijn bed. Hij zei, ja, ellebogen, dat is wel een dingetje. Dat weten we eigenlijk niet. We hebben ons best gedaan, we zijn 5 uur bezig geweest. Maar ik denk dat je blij mag zijn als je misschien je arm nog ongeveer 90 graden kan buigen. En ja, waarschijnlijk kun je je pols nooit meer echt... Ik denk, nou, dat is lekker handig als je muziek maakt. Heer. En een goede vriendin van ons uit Amerika, die had ook gehoord dat het ongeluk was en zij belde. En ja, zo gaat het dan aan de telefoon. Zij was in Amerika. Vol vuur begon zij te bidden over mijn arm en over mijn elleboog. En zij sprak uit dat het zou genezen, verder dan een dokter en beter dan een dokter ooit had bedacht. En dat er een wonder zou gebeuren waar dokters versteld van zouden staan. Nou, niet veel later, binnen 24 uur, mocht ik al uit het ziekenhuis en was ik al begonnen met revalidatie en was de arts eigenlijk al verbaasd hoe ver ik al kon bewegen. Nou, jullie zien nu, ik kan alles ermee. Meer misschien zelfs wel dan wat ik daarvoor kon. En het is zo bijzonder dat een aantal artsen, hebben daar zelfs een artikel over geschreven in een wetenschappelijk blad van de artsen, met als titel, het kan dus toch. Ja, hè, hè. God is een goed God. En God geneest. Op dingen waarvan het vanuit menselijk perspectief Ook als een arts uitspreekt dat dat waarschijnlijk niet goed komt, kan God ingrijpen en zeggen, maar ik denk er anders over. Het wordt wel weer goed. Dus ook als jij slecht nieuws hebt gehad, kan het goed worden. Ja, maar soms genezen we niet. Dat klopt. Diezelfde voorganger die ik net citeerde over Jezus is perfecte theologie, die werd eens gevraagd van, ja, maar als God dan geneest, waarom draag jij dan een bril? Waarop hij zei, ik werk voor God, hij niet voor mij. Weet je, ik weet ook niet precies hoe dit werkt. En volgens mij, wij met elkaar niet. Het mysterie van hoe God ons aanraakt, hoe die mensen aanraakt, hoe die geneest, het is wonderbaarlijk. Maar staat ons dat in de weg om ons te geloven dat God ons wil genezen of niet? Dus wat is leidend? Jouw ervaring van wat jij ziet of wat jij ook weet vanuit Gods woord? Wat de Heer Jezus ons laat zien door Gods woord, wat wij mogen ervaren. Jesaja 53. Want door zijn striemen zijn wij genezen. Geloven we dat? Willen we ons daarna uitstrekken? Durven we te luisteren naar wat daar is? Wat de Heer Jezus ons laat zien in het woord. En wat is het risico als we het gewoon proberen? Heb je wel eens gelezen hoe dat met de discipelen gaat? Voordat zij überhaupt een beetje begonnen door te krijgen dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat de Heer Jezus niet gekomen was om heerser te worden over Israël en de Romeinen zou verdrijven en al die andere dingen, ik wil niet zeggen, ze snapten er nog niet veel van, maar met de kennis die wij allemaal nu hebben en al die preken die jullie gehoord hebben, weet je waarschijnlijk meer dan de eerste keer dat de discipelen erop uit werden gestuurd en zijn mensen gingen genezen en mensen gingen bevrijden. Maar zij deden het wel. En God was daar en ging mensen genezen. Mooi, hè? Dus wat is het... Hoe moeilijk wil je het maken voor jezelf? En weet je, ik denk helemaal niet dat het verkeerd is door heel veel studie te doen en heel veel context te snappen en allemaal dingen te begrijpen over hoe het werkt. Maar goed, deze tijd die we met elkaar hebben, die gaat te ver. Wij willen ons vasthouden aan Jesaja 53, waarin vers 6 staat, door zijn striemen ons genezing is geworden. En dan nog een laatste ding, voordat we het praktisch gaan maken met elkaar. Hoe moet je dan bidden? Nou, ik heb Jeremy gevraagd om een kort voorbeeld te geven, een kort getuigenis van wat hij vorig jaar op een trip heeft meegemaakt.
Yes. Nou, hallo allemaal, goedemorgen. Ik heb 2 jaar in Amerika gewoond en daar heb ik een bijbelschool gedaan. En ik mocht afgelopen maart, dus vorig jaar maart, mocht ik met die bijbelschool, met een groepje, een reis maken naar de andere kant van Amerika. En eigenlijk was mijn taak tijdens die reis om gewoon heel veel aanbidding te leiden. En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. De laatste zondag van die reis had ik ook aanbidding geleid en we hadden 2 diensten die dag. En die 2e dienst was bijna voorbij. En de spreker die had echt het idee van, nee, God gaat genezen vandaag. En die vroeg het hele team naar voren te komen, zodat mensen naar ons toe konden komen die genezing nodig hadden. En ik moet je eerlijk toegeven dat ik het minder spannend vond om die aanbidding te leiden dan om voor mensen te bidden voor genezing. Vond ik echt heel spannend. Maar ik stond daar en er kwamen een paar mensen naar me toe. En een van die mensen die naar mij toe kwamen, was een moeder met een jongetje. Het jongetje was denk ik 6, 7. En ik vroeg aan hem van, hoe heet je? Ik heet Shalom. Nou, dat is al een fantastische naam. Daar ging mijn geloof al een beetje omhoog. En dus ik vroeg aan die jongen waar kunnen we voor bidden? En uiteindelijk moest zijn moeder het uitleggen, want hij vond het ook heel spannend. Dat hij een paar dagen daarvoor gevallen was en zijn enkel was gestuikt, zoiets. Het was niet gebroken, maar in ieder geval, hij had heel veel pijn en kon er eigenlijk niet goed op lopen. En daar wilde hij graag voor laten bidden. En die moeder stond er een beetje bij van, ja, hij wilde graag. Oké. En dus ik kniel bij dat jongetje neer en ik zeg, is er iets wat je niet kan doen? En hij kijkt me aan, denkt even na en zegt, jij kan eigenlijk niet rennen, want het doet heel veel pijn. Dus ik kijk hem aan en zeg, oké, ik ga mijn hand op jouw voet leggen. Dan ga ik heel simpel bidden dat je genezen bent en dan gaan we samen door de zaal heen rennen. En hij denkt, oké. Dus ik leg mijn hand op zijn voet en zeg, genees in de naam van Jezus. En volgens mij had ik Jezus nog niet eens uitgesproken en hij was al weg. En ik rende achter hem aan en ergens achteraan de zaal, dan staat hij eindelijk stil. En ik vraag, hoe gaat het? Alle pijn was weg.
Amen.
Zo simpel was het.
Ja. Dus als wij, ja. Laten we het alsjeblieft niet ingewikkelder maken dan het is. Als God ons roept en als we God ons roept om ook in zijn voetsporen te treden en voor ziekte willen bidden, dan hoef je niet hele ingewikkelde theologische gebeden te houden, 30 demonen uit te drijven en weet ik het wat. Als God je daartoe leidt, doe het vooral. Maar heel vaak is het heel simpel. Bijna alle genezingsverhalen in de Bijbel van de Heer Jezus zijn vrij eenvoudig. Soms wel een beetje extreem, dat hij modder op de ogen smeert en mensen zien weer of dat soort dingen. Maar heel vaak bidt hij gewoon. Spreek die genezing uit over dingen. En ik wil heel graag dat we het gewoon praktisch gaan maken. En dan wil ik eerst graag een persoonlijke vraag stellen. En dat is iets tussen jou en de Heer in jouw hart. Van, zijn er momenten of is er misschien bij jou ook iets van ongeloof, waar je zegt van nou Heer, sorry dat ik niet ook dat gebed heb gebeden dat u mij wil helpen. Komt u mijn twijfel te hulp? Dus ik wil je uitnodigen om even, nou, denk even voor jezelf na. Van oké, Heer, waar mag ik op vertrouwen? Vertrouw ik op mijn ervaring of wil ik echt me uitstrekken in geloof naar u? Ook al zie ik het niet en twijfel ik soms nog. Dus neem even een heel moment, een klein moment. Dank God dan dat je bij hem mag komen en dat het oké is. Dat hij door jou heen wil werken. Dank hem dat hij jou gezalfd heeft. Dat hij door jou heen wil werken. Dank u wel, Heer, voor uw kracht en voor uw tegenwoordigheid.